We willen vanavond met elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Psalm 27. En ook met elkaar zingen uit Psalm 27. En daarvan het zevende vers. Dus we willen gaan lezen uit Psalm 27. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vrucht de schare, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Psalm 27, vers 7. Lezen we uit Gods woord, Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent, hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren, ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heeren. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartij, dus want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien, in het land der levenden ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zij sterk, en hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heeren. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere, u bent de levende en de ware God. U bent de God die leeft. U bent de God die ons geschapen heeft. Dankzij u zijn wij. En u bent de God die ons onderhoudt. En dankzij u hebben we iedere dag eten en drinken, gezondheid en kracht. U bent de God die ons leven leidt. Dankzij u zijn we vanavond hier gekomen. En u bent de levende God die spreekt. Dankzij u mochten we vanavond uw woord openen en mochten we lezen. Dat niet alleen, we mochten de eeuwenoude teksten horen. De eeuwenoude teksten die al eeuwenlang zoveel miljoenen mensen tot troost en tot zegen zijn geweest. Omdat het niet anders, dat het meer is dan alleen woorden. Het zijn uw woorden. Heere, wij danken u dat wij uw woorden mogen horen vanavond. En we vragen u of u uw Heilige Geest wilt zenden om die woorden in onze harten in te dragen. Dat ze niet alleen ons verstand zouden raken, niet alleen vanavond kennis zouden vermeerderen. Want uw woord zegt dat als we alleen kennis vermeerderen, dan vermeerderen we smart. Meer inzicht, meer wetenschap, wat kan het meer en meer zorgen baren. Maar als u dat woord in ons hart indraagt, dan zullen we de kracht ervan ervaren dat het een levend en een krachtig woord is. Wat onze ziel kan verbreken, wat onze ziel kan veranderen, wat onze ziel levend kan maken. O Heere, zou u dan vanavond zelf in ons midden willen zijn en wilt u zelf alles geven wat nodig is? We hebben onze voorbereiding gedaan, maar het wacht alles op u. U alleen kunt helpen. U alleen kunt de woorden in onze mond leggen die vanavond gesproken moeten worden. Mogen we dan vanavond alles van u alleen verwachten? Mogen we als het ware met één hand naar de hemel staan om de woorden van u te ontvangen en met de andere hand naar de hoorders uit te mogen reiken, hoort wat God te zeggen heeft. Heer, we vragen van u of u dan alles wilt wegnemen, want de duivel zal ook alles doen wat hij kan om vanavond de loop van uw woord te verhinderen. Onze gedachten verwarren, onze zwakke moed, onze kleine krachten gebruiken om de hoop op te geven. Maar mag het vanavond zijn dat we mogen staan in de mogendheden des Heren. Wilt u dan geven dat er ook onder de hoorders mogen zijn, kon het zijn allen om samen mee te bidden of u vanavond komen wilt, door uw woord en door uw geest. Heere, wilt u dan ook alstublieft al onze zonden vergeven? Al die dingen die wij iedere keer weer verkeerd doen, iedere dag, oh wat struikelen we in velen. En wat maken die zonden ons het voorwerp van uw toorn? Want u bent heilig, u kunt de zonden niet verdragen. U moet ze verafschuwen en haten en straffen. Maar daarom smeken wij van u of u de Heer Jezus wilt geven in ons leven. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw als onze borg en zaligmaker. Wilt u al onze zonden op Christus leggen? Of dat wij vanavond hier mogen staan en zitten, vrij van zonde en vrij van schuld en vrij van angst en benauwdheid in de vrijheid der kinderen Gods. Heer, zo leggen we deze avond in uw handen. Weest u er zelf bij. Ontferm u over ons, om Jezus wil alleen. Amen. We willen vanavond weer verder gaan met de behandeling van het boek Heiligmaking van Ruil. Het hoofdstuk wat handelt over zekerheid. De vorige keer hebben we met name stilgestaan bij de vraag, hoe kom ik nou aan die zekerheid? Wat is daar nu voor nodig om de zekerheid te ontvangen die we bij de apostel Paulus en bij de apostel Johannes en bij Petrus enzovoorts lezen? Als het erop aankomt, als ik aan het einde van mijn leven kom, als ik sterven ga en die grote vraag naar me toe komt, wat zal na de dood mijn lot zijn, wat zal mij straks wachten, ja, dan is die vraag fundamenteel of je dat in je leven beantwoord hebt gekregen. Of je die roemtaal en die geloofstaal van de apostel Paulus in je mond mag nemen. Dat je zeker mag weten dat na de dood het leven je bereid is. Dat je na de dood de hemelse heerlijkheid mag ingaan. Dat je door de poorten mag ingaan in het paradijs. Omdat je weten mag dat je zonden zijn vergeven om Christus wil. En vanavond wilden we daar nog wat mee verder gaan. Omdat we de vorige keer heel veel nadruk hebben gelegd op de noodzaak van de zekerheid van het heil. Dat je zeker moet weten voordat sterven komt waar het einde zal zijn. En tegelijkertijd beschrijft Ruil ook in dit boek dat er ook heel veel twijfel, verwarring kan zijn, ook bij de gelovigen. En daar willen we vanavond ook wat meer over zeggen. Toen ik dat in het boek las bij Ruil, die zin, de mogelijkheid dat een gelovige nooit tot deze verzekerde hoop komt die Paulus hier uitspreekt en toch zalig wordt, toen verwarde mij dat iets. Dat Ruil blijkbaar aandurft te geven dat er mensen zijn die nooit tot die gelovige, verzekerde hoop komen en toch zalig worden. Zou het dan toch zo zijn dat we een christelijke leer hebben, dat we een God hebben, dat we een zaligmaker hebben, een Heilige Geest hebben, die ons op de eeuwigheid laat afreizen, op de dood laat afreizen en ons dan toch in het ongewisse zou laten van onze toekomende staat en toestand. En mijn verbazing werd eigenlijk nog groter toen Ruil zei, het kan dat iemand zaligmakend geloof in Christus heeft en toch nooit een verzekerde hoop geniet zoals de apostel Paulus die mocht genieten. Hij zegt, al Gods kinderen hebben geloof, maar niet al Gods kinderen hebben zekerheid. Nou, voor degenen die al wat langer de lezingen volgen, weten dat ik u altijd voorgehouden heb dat je alles moet leggen langs de lineaal, de kanon van de belijdenisgeschriften. De drie formulieren van enigheid, de Heidelberger Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, tot zijn leerregels. En dan kun je kijken of een bepaalde leerstelling daarmee in overeenstemming is. Laten we dat vanavond dan ook doen. Laten we deze vraag of er in het geloof zekerheid is, dan ook leggen langs die lineaal. En het eerste is, denk ik, wat meest voor de hand ligt, is zondag 7 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 7 zegt, een waar geloof is niet alleen, maar dus wel een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden
eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus de Heidelbergse Catechismus houdt ons voor dat het geloof een stellig weten, een zeker weten is, en ook een vast vertrouwen. Niet wat ik uit mijn eigen hart moet optrekken, wat ik vanuit mijn eigen dogma's of redeneringen bij elkaar moet zien te sprokkelen, maar wat de Heilige Geest in mijn hart werkt, waardoor ik zeker weet en vast vertrouwen heb dat mijn zonden vergeven zijn. En als ik geen zonde heb, ja, dan kom ik in de hemel. Als mijn zonden vergeven zijn, dan, ja, dan mag ik weten en geloven dat mij het eeuwige leven wacht. En ook de Nederlandse geloofsbelijdenis schrijft hierover en zegt: wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. En wat doet dat oprechte geloof dan? Het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Dus wat doet dat ware zaligmakende geloof? Dat neemt Christus, de Zoon van God, de borg en middelaar, aan, eigent hem toe, drukt hem aan het hart en zegt: u bent mijn heil alleen. En als ik Jezus heb, dan heb ik genoeg. Als Jezus mijn zonde betaalt, dan ben ik vrij van zonde. Als Jezus zegt: u de mijne, en als ik zeggen mag: u de mijne, dan is het goed en is het zeker en vast. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 23, wij geloven dat onze zaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. Dus de gelukzaligheid, het zalig heen reizen naar de eeuwigheid is gelegen in de vergeving van onze zonden om Christus wil. En de Nederlandse geloofsbelijdenis wijst juist het twijfelen en het wiebelige, het onduidelijke af door te zeggen: niet zoals de Romeinse leer die stelt dat de onzekerheid eigenlijk de kern van het geloof is. Zo niet, nee. Als wij zouden leunen en steunen op onze eigen goede werken en op onze eigen verdiensten, ja, dan zou het vandaag misschien meevallen en dan morgen doe ik iets fout, dan is het morgen toch niet waar. Nee, als wij leunen en steunen op Christus alleen, hoeven wij niet altijd in twijfel te staan, zeggen onze Nederlandse geloofsbelijdenis schrijvers. Hoeven we ook niet herwaarts en derwaarts gedreven te worden, hoeven we niet zonder zekerheid te leven. Dan hoeven onze arme consciëntiën, zeggen ze, niet altijd gekweld te worden als wij maar niet leunen en steunen op onze eigen verdiensten. Maar alleen op het lijden en sterven van Christus, die aan het kruis gegaan is in de plaats van zondaar. De docelleerregels spreken in diezelfde lijn. Die zeggen: degene die het evangelie niet geloven, op diegene blijft de toorn van God. Want die willen dan hun eigen zonde en hun eigen pak blijven dragen. Maar degene die hun zonde mogen leggen op Christus, door het geloof, die hem aannemen als hun zaligmaker, ja, die worden van Gods toorn en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Wel, zeggen onze Dordtse vaderen, is er onderscheid in de mate van de verzekering hiervan. Van deze eeuwige en onveranderlijke verkiezing zijn de uitverkorenen bij onderscheiden trappen en maten verzekerd, maar allen zijn ze in meer of mindere mate verzekerd, mogen ze weten dat niet alleen anderen, maar ook henzelf vergeving van zonde geschonken is. De belofte van het evangelie is immers dat de rusteloze, vredeloze, altijd maar vervulling zoekende mens vrede vindt in God door Christus. Een van de kernvruchten van het geloof is vrede. Vrede met God. En dan zeggen onze Dordtse vaderen, doch zovelen als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. En God belooft met ernst allen die tot hem komen, de rust der zielen en het eeuwige leven. Dus onze Dordtse vaderen zeggen, rusteloze zondaar, verloren zondaar, kom tot Christus en ervaar, ondervind, ontvang de ware vrede. Dat is ook de kern van de wedergeboorte volgens onze Dordtse vaderen. De kern van de wedergeboorte is dat God die bovennatuurlijke krachtige werking in ons werkt, waardoor wij wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En daardoor wordt onze wil vernieuwd en bekeren wij onszelf ook. En dan tot slot zeggen onze Dordtse vaderen in hoofdstuk 3, artikel 3, 4, artikel 13, dat we dat weten kunnen. Hoe kunnen we dat nou weten? Wel, omdat wij de zaligmaker Jezus Christus lief hebben. Dus je zou kunnen zeggen, als je het vanavond zo legt naast die woorden van Ruil, waarin hij zegt dat er van Gods kinderen zijn, of misschien zelfs wel velen zijn die niet tot die zekerheid komen, dan gaat dat schuren. Dan zou je kunnen zeggen, ja, wat Ruil daar nu zegt is eigenlijk niet waar. Nou, toch moeten we dat niet al te snel zeggen. Het is goed om niet alleen te lezen wat iemand schrijft, maar ook de moeite te doen om te begrijpen wat iemand bedoelt. Het kunnen nog twee grote verschillende dingen zijn. Want Ruil schrijft niet alleen dat niet alle gelovigen tot die vaste verzekering komen. Hij zegt er ook bij wat alle gelovigen wel hebben. En dan zegt hij, ongetwijfeld moet iemand het geloof in de Heere Jezus Christus hebben om zalig te worden. Dat is niet inwisselbaar. Hij zegt, ik ken geen andere weg tot de Vader dan door Christus. Hij zegt, ik zie niet dat er over genade gesproken kan worden dan alleen door Christus. Een mens moet zijn verloren staat voelen, moet tot Jezus komen om vergeving en zaligheid en moet zijn hoop alleen op hem laten rusten. Dat is noodzakelijk voor alle mensen in deze wereld, zullen tot hem moeten komen en zullen met hem verenigd moeten worden door het geloof. Dus het is niet voor Ruil zo dat sommigen dit meemaken en dit nodig hebben en anderen dat niet hoeven. Dus dat bedoelt hij niet met de zekerheid. Hij zegt, ik deins er niet voor terug om te zeggen dat iemand door genade voldoende geloof kan hebben om tot Christus te vluchten. Voldoende geloof kan hebben om hem daadwerkelijk aan te grijpen, om daadwerkelijk op hem te vertrouwen, om daadwerkelijk een kind van God te zijn, om daadwerkelijk zalig te zijn, terwijl hij toch tot zijn laatste dag niet vrij is van veel zorg, twijfel en vrees. Dus nu komt het als het ware wat helderder naar boven. Wat bedoelt Ruil nou eigenlijk? Bedoelt Ruil dat je als mens rusteloos over deze aarde gaande in aanraking kunt komen met Gods woord en met de prediking en met het evangelie en met Christus. En dat je dan gelovig kunt zijn zonder dat je die vrede hebt ontvangen. En dat je rust kunt vinden zonder de kennis van Christus. Nee, dat bedoelt Ruil helemaal niet. Ruil bedoelt, hij zegt expliciet, deze zekerheid, waarbij hij verwijst naar die woorden van de apostel Paulus. He, die roemend op de dood afgaat, dat hij zeker weet dat voor hem die kroon is weggelegd. Hij zegt, die zekerheid en die vastigheid en dat onfeilbare vaste van iedere dag te weten, dat als vandaag mijn dood komt, dat ik vandaag de hemel inga en dat zonder vrezen tegemoet te zien, die zekerheid en die vastheid is niet voor al Gods kinderen weggelegd. Die niet. Maar hij zegt, al Gods kinderen hebben nodig om te leren, alle mensen, te leren dat ze zondaren zijn. Hebben te leren dat ze die zonde niet door hun eigen kracht of hun eigen werken van zich kunnen werpen, maar hebben nodig te leren dat ze Christus nodig hebben. En alle mensen hebben nodig dat ze tot Christus vluchten. En dat ze met Christus leren ruilen, zoals Luther dat zegt. Hij mijn zonde en ik al zijn goede werken en al zijn heiligheid en gerechtigheid. Daar is niets aan af te doen. Dat geldt voor allen. En wie niet zo Christus leert kennen in zijn leven, is niet zalig. Tegelijkertijd is het wel zo dat er een verschil is tussen degenen die dit mogen leren in hun leven en daarna zo'n zekerheid en zo'n vastigheid ervaren en mensen die daarna toch nog heel hun leven twijfelachtig snel in de war over de aarde gaan. Dat is wat ruil bedoelt. Dus laat ruil niet zeggen, spannen niet voor uw karretje door te zeggen, nou ja, dan ken ik Christus niet en dan weet ik eigenlijk niet echt wat zonde is. Maar ja, dan ben ik misschien toch bekeerd, want ruil zegt het. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat alleen degenen die iedere dag de roemtaal op hun lippen kunnen nemen, zalig zijn. Vele van Gods kinderen gaan als een heeman doodbrakende over de wereld. Ruil zegt, en dat is ook wel heel diep en indrukwekkend, Ruil zegt, een brief kan geschreven zijn, maar nooit verzegeld zijn. Zo kan er genade in het hart gegeven worden, terwijl de geest nog niet zijn zegel van de zekerheid erop gezet heeft. En dit biedt ook ruimte voor de gedachte, dat had ik nu niet al te veel op in, maar misschien mag dat nog eens, toch ook ruimte voor een weldaad van, een nadere weldaad, om maar zo te zeggen, van de verzegeling van de geest. Het is niet zo dat Gods kinderen alle vorm van zekerheid ontberen. Maar het is wel zo dat er ook nadere weldaden zijn die de geest kan geven om ons meer te verzegelen en vaster te maken in het geloof. Rel zegt, maar als je gelooft maar zo groot is als een mosterdzaadje, een van de kleinste soorten zaden, is het genoeg om Christus aan te nemen? Is het genoeg om zijn kleed aan te raken en om zalig te worden? Maar Rel zegt, let erop, het is geen onderscheid tussen geen vrede en veel vrede. Het is niet het onderscheid, sommige mensen zijn dan gered, maar weten het eigenlijk niet. En anderen zijn wel gered en weten het. Nee, het is het onderscheid tussen veel vrede en weinig vrede, maar wel vrede. Wie de vredevorst leert kennen, Christus heeft vrede. Dan wordt het zo stil en zo vredig en zo rustig in je leven. Dan kun je 10, 20, 40, 50 jaar lang over de wereld gerend hebben. En gezocht naar geluk en genot en vreugde en alles. En niks vervult je hart. Maar als je Christus vindt en je vindt de vrede, wordt het zo stil en zo rustig en zo vol vrede in je hart. En dat is een aangevochten zaak. Want als de duivel je iets niet gunt, is het vrede. Dus hij zal die vrede continu aanvechten en bestrijden. En je zoeken van die vrede weg te trekken. Ja, dan kunnen er periodes zijn in je leven dat je weinig vrede en weinig vreugde hebt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet toch daar diep in de grond van je hart die vrede ligt. Ruil verheerlijkt de twijfel dus niet. Dat moeten we vanavond wel heel nadrukkelijk zeggen. Er zijn mensen die twijfel verheerlijken. Ik kan u verwijzen naar het concilie van Trent, de reactie van Rome op de reformatie. En Trent zegt, vervloekt is degene die het zeker weet. Er zijn ook veel mensen in onze kringen die zeggen, als je het zeker weet, is het verdacht. Is het ongetwijfeld niet goed. Dat is absoluut niet waar u ruil voor kunt gebruiken. Sterker nog, Rel verzucht en hij zegt, ik zou zo graag zien dat er meer zekerheid is, meer vreugde, meer vastigheid is bij de christenen. Hij zegt, graag zou ik zien dat meer mensen zouden kunnen zingen wat Maarten Luther zong. Dat je in welke omstandigheid van je leven ook, in welke moeite, in welk verdriet je ook terechtkomt, als alles in je leven gaat wankelen en dreigt weg te vallen, dat je dan kunt uitroepen met Luther, Een vaste burcht, een vast kasteel als het ware, is onze God. Een toevlucht, een schuilplaats voor de zijnen. En al drukt dan het leed en al dreigt dan het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. En dat je met Luther kunt zeggen, hoe moeilijk het ook in je leven is, hoeveel er ook op je af kan komen, ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. En dat je in deze wereld waar alles in beweging is en waar alles in verwarring is en waar alles onduidelijk is, je één ding zeker weet. In de hele wetenschappelijke wereld waar niets meer waar is, waar alles altijd weer verandert. Waar alles op losse schroeven staat, waar wereldleiders even goede leiders lijken te zijn, waar je misschien dan wat stabiliteit mee in de wereld krijgt, het gedurig toch uiteindelijk weer chaos wordt, om dan met Luther te kunnen zeggen, met die Bijbel in je hand, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dit zal geen duimbreed wijken. Dit is de waarheid. En hier hebben al miljoenen, miljarden mensen hun hoofd op neergelegd, toen ze stierven en zijn niet bedrogen uitgekomen. Wat ook beweegt, wat ook in verwarring raakt, wat ook verandert, wat ook in discussie wordt gesteld, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ja, zelfs dat Luther zeggen kan, onvoorstelbaar hè. Delf vrouw en kinderen het graf. Graaf het graf maar voor mijn kinderen. En voor mevrouw, dreig er maar mee. Neem goed en bloed me maar af. Het brengt je geen gewin, want wij gaan, mijn vrouw, mijn kinderen, ik, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Al ben je dan onvoorstelbaar rijk. Al zou alles instorten, al zouden alle panelen gaan schuiven, al zou het hele wereld gebeuren op drift raken, al zou er een kernoorlog uitbreken, het ergste wat u maar bedenken kan, als u God hebt, hebt u genoeg. Ik kan vanavond de getuigen inroepen, je hoeft niks te zeggen, maar dat is waar, Jelle. Als de bliksem in je huis inslaat, nou dan schrik je. Hè? Je kinderen liggen boven het slapen. En je denkt even alles vergaat, maar God blijft dezelfde, toch? Vast en zeker, al slaat de bliksem in je huis, al valt alles in je leven om, al wordt alles chaos. God is dezelfde. Wat een vrede, wat een vreugde. En dat hebben al Gods kinderen, in meer of mindere mate. Dan kan je kind tegen je zeggen, mam, moet je nu aan het avondmaal gaan, als dit allemaal gebeurd is? En je zegt, ga toch, want God is dezelfde. Rel zegt, waarom is die zekerheid nou zo begerenswaardig? Waarom is dat nou iets waar je naar moet staan? Wat je van de Heere moet afsmeken en aan de Heere moet vragen? Waarom? Hij zegt ten eerste, en dat is toch wel heel interessant. Hij zegt, mensen die niet tot die zekerheid komen, zijn vaak hun hele leven bezig om zichzelf te onderzoeken. Om de innerlijke conflicten op te lossen, om met de twijfels bezig te zijn, is het nou wel of niet waar? En omdat ze daar zo druk mee zijn, komen ze amper toe aan het werk voor God. En Rauw heeft daar een bijzonder voorbeeld van, degenen die het hoofdstuk gelezen hebben zullen het wel herkennen. Want twee migranten die dan naar Amerika gaan en die komen daar aan en die krijgen daar een stuk land toegewezen allebei. En dat wordt in het kadaster, wordt dat dan daar vastgelegd. En dan doen die twee mensen doen eigenlijk iets totaal verschillends. Die ene, die heeft dat stuk land gekregen, dat kadaster, dat heeft het uitgewezen, vastgelegd. En wat gaat die man doen? Die gaat aan de slag om dat stuk land te bearbeiden. Die gaat dat klaarmaken om dat in te zaaien. En die verzorgt dat en dat gaat bloeien en groeien. En als je bij die andere man gaat kijken op dat stuk land, hij heeft hetzelfde gekregen. Ook vastgelegd bij het kadaster. Maar die man die laat dat helemaal verwaarlozen. Het onkruid komt op, het wordt overwoekerd. En je gaat naar die man toe en je zegt, man, waarom is het nou zo'n puinhoop, dat stukje land van jou? Ja, zegt die man, maar ik weet niet zeker of het van mij is. En die man is iedere keer naar kijken naar die kadasterstukken. En dan gaat hij weer op reis naar de hoofdstad om nog eens een keertje bij het kadaster op bezoek te gaan. Om toch eens te toetsen, is nou echt van mij? En is je zo druk mee, week in, week uit, maand in, maand uit, dat stuk land helemaal verpaupert. En Rel zegt, dat is eigenlijk wat iemand doet die altijd maar twijfelt en altijd maar bezig is met de vraag of het wel echt waar is. En die komt nooit tot vruchtbaarheid in zijn leven voor anderen. En daarom, Rel zegt, smeek de Heere om zekerheid, om vastigheid, zodat je bezig kunt zijn met Gods koninkrijk in plaats van met alleen de vraag of je er deel aan hebt. Een tweede ding, Rel zegt, als je geen zekerheid hebt, dan komt dat ook openbaar in je leven. En dat heeft veel te maken met hoe je in het leven staat. Hij zegt, heel veel mensen die twijfelen, die niet zeker weten of ze echt een kind van God zijn, of ze echt op het goede spoor zijn, die leven vaak halfslachtig. Het maakt ze halfslachtige christenen, want als er dan radicale keuzes moeten worden gemaakt, die ook iets kosten, ja, dan gaan mensen vaak twijfelen. Ja, moet je nou dit wel of niet doen? Moet je nou radicaal afscheid nemen van deze of die zondige gewoonte? Moet je nou inderdaad besluiten om op zondag niet te werken? En moet je besluiten om tijd te reserveren om in Gods woord te lezen? En moet je misschien godsdienstoefeningen in je gezin invoeren? Dat je dat ook wel tijdvol maakt met je kinderen? Of ja, mensen die veel twijfelen, die zeggen dan vaak, ja, dat kan ik wel doen, maar ja, dan denken mijn kinderen straks nog dat ik vroom ben. En ja, dat wil ik ook eigenlijk niet hebben. En dan krijg je een halfslachtig godsdienstig leven. Daarom zegt Rel, je moet radicaal in het leven staan, radicaal kiezen waarvoor je staat, anders kom je nergens. En het derde, Rel zegt, als je zeker weten mag, hij gebruikt dat voorbeeld van het huwelijksleven, ja, als je altijd maar in twijfel bent of je vrouw, of je man, of je verkering, of die van je houdt. Ik ken die mensen. Die altijd maar daarover nadenken, daar altijd maar aan twijfelen, ja, dan krijg je een heel slecht huwelijk van. Een hele slechte verkering van. Want dan ben je eigenlijk altijd maar zo achterdochtig en je denkt, ja, zou ik mezelf wel of niet geven, want ja, misschien houdt diegene niet van me. Datzelfde geldt voor het geestelijke. Als je niet zeker weet dat God je God is en dat Christus je zaligmaker is, ja, durf je dan wel helemaal als het ware aan hem over te geven en durf je wel helemaal met hem en voor hem te leven? Of blijf je dan altijd een soort op afstand van, ja, maar is het wel voor mij? Dus Rel zegt, het is waar dat Gods kinderen veel onzekerheid kunnen hebben, veel twijfel kunnen omdragen, maar dat is niet een zaak die, ja, die in hen te prijzen is. Hij zegt, de weinige zekerheid die tegenwoordig gevonden wordt bij Gods kinderen is echt een schande en een smaad. Hij zegt, het is echt iets om diep te bewenen. Dat we blijkbaar in staat zijn om ons eigen beoordelingsvermogen over wie God is hoger aan te slaan dan het woord van God. Dat we blijkbaar meer waarde hechten aan onze eigen gedachten hoe God over ons zal denken dan dat we geloven hoe God zegt dat hij over ons denkt. Daarom is onzekerheid en twijfel vruchteloos en schadelijk. En tegelijkertijd, als we de psalmen openslaan, dan zien we dat de hele psalmen vol zijn wel met diezelfde klacht en datzelfde uitroepen. Dus het is niet vreemd als uw leven vol van twijfel en aanvechting is, maar het is wel een zaak die u bij de Heere moet aandragen en moet smeken of de Heere dat op wil lossen, opdat u vruchtbaarder zou mogen zijn in uw leven. Zomaar een paar citaten uit psalmen waar we diezelfde klacht naar boven horen komen. Op psalm 5. Neem Heere mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Dan zie je een kind van God tot God roepen. Tot God die in de hemel is. Tot God die zich bevindt tussen die hemelse koren van engelen. God die daar in de heerlijkheid is, waar hij toegezongen wordt door de engelen, waar hij omgeven wordt door al degenen die al zalig zijn afgestorven en de hemel zijn ingegaan. En dan zegt de psalmdichter maar, verwaardig u alstublieft, buig zo ver neer dat u mijn klacht en mijn stem toch wilt horen. Psalm 130. Uit de diepte van de ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw toch mijn smart. Dus ook het leven van een christen is nog altijd vol moeite en nog altijd vol roepen naar God. Maar wat de grondtoon daarin is, en dat is toch belangrijk, is dat heel veel mensen in de wereld die in nood raken, ja, die raken uiteindelijk in een soort wanhoop. Er is geen grond in hun verdriet, er is geen grond in hun wanhoop. Maar bij al die psalmdichters zie je dat er toch iedere keer, hoe diep het ook gaat, uiteindelijk een bodem in hun verdriet en in hun moeite en in hun angst komt, waarvanuit ze toch als het ware weer opspringen tot God en zeggen, maar toch roep ik tot God. Hoe moeilijk het ook is, ik roep tot hem al mijn dagen. En dan iedere keer erachter te komen, hij schenkt me hulp. En hij redt me keer op keer. Op God kun je aan. Op u niet en op mij ook niet. Hoe goed we het ook bedoelen, hoe mooie beloftes we ook doen, hoe betrouwbaar we proberen te zijn, we zijn toch zo vaak onbetrouwbaar, zo vaak op onszelf gericht, zo vaak zelfzuchtig, maar op God kun je aan. Op God zijn woord kun je aan. God is betrouwbaar. Dan zou ik toch mee willen geven, ook als er vanavond zijn, en ik weet dat die er zijn, die zo worstelen met die vraag, is het nou goed tussen God en mijn ziel? En ze vragen het 1000 keer aan de Heere. En ze kunnen vanavond niet ontkennen dat de Heere ook al 1000 keer antwoord heeft gegeven. Maar na elke keer zeg je, maar zou het dan toch waar zijn? En dan zink je weer weg. En dan zak je weer weg in die moedeloosheid en in die moeite, dat verdriet. En dan ga je toch weer roepen tot God. Of die dan misschien toch nog eens tot je wil spreken. En dan doet hij dat. Want God leeft en hij spreekt. Maar dan toch daarna weer gedurig twijfel, 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 twijfel. Ik zou vanavond willen meegeven. Willen vragen of u dit wilt doen. Ten eerste, gelooft u dat God bestaat? Ten tweede, gelooft u dat God waarachtig is? Gelooft u wat God van zichzelf zegt, dat hij geen mens is die liegen zou, maar dat hij de waarheid spreekt? Geloof je dat je op God aan kan en op zijn woord? Als je op deze twee vragen ja hebt mogen zeggen, ik geloof dat God bestaat en ik geloof dat God mij hoort en mij antwoord wil geven en dat Gods antwoord ook betrouwbaar is, zou je dan vanavond naar huis willen gaan? En zou u dan vanavond de Heere 2 dingen willen zeggen? Ten eerste, Heere, als u nog 1 keer wil spreken, beloof ik dat ik u geloof. En ten tweede, Heere, ach, spreek dan tot mijn ziel. En wacht maar. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als hij dan spreekt, wee u dat je de belofte niet verbreekt. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet. Laat je lijden. God is waarachtig. Je kunt God met eerbied gesproken niet meer pijn doen. Je kunt God niet dieper in zijn hart raken. Als je doet alsof hij maar wat zegt. Als je doet alsof hij maar gewoon wat zegt. Als je vraagt, hij geeft antwoord. En je doet maar net alsof het niet waar is. En als je vraagt, Heer, hoe ligt het tussen u en mijn ziel? En de Heer geeft antwoord. Dat je dan denkt de ruimte te hebben en de mogelijkheid te hebben om dat antwoord dan nog wat te analyseren. En dan wat anders uit te leggen. En wat anders toe te passen. En dan toch weer ruimte te vinden om dat dan zo te maken dat het niet waar is. Maak God niet tot een leugenaar. Want hij is het niet. U wel, ik ook, maar God niet. En daarom, ik geef het u vanavond mee. Wilt u zekerheid? U vindt alleen zekerheid in het woord van God. En hij is zo vriendelijk en zo genadig dat hij, nogmaals, ja, je zou bijna zeggen, waar zou de Heer zin in hebben? Als je nou tussen al die hemelkoren bent en tussen al die engelen en tussen al die gezaligden in die heerlijke hemel de hele dag genieten. Dat God dan de moeite neemt, met eerbied gesproken, om dan naar die aarde te blikken en dan hier in Alblasserdam, in dat hele kleine gebouwtje of dat dorpje waar je woont, om zijn oor te neigen en te horen wat je zegt. Dat doet hij. Dat doet hij. En dat wil hij. En dan wil hij ook nog antwoord geven. Nou, zou je dan niet serieus nemen wat hij zegt? Wat mij betreft hebben we hiermee het hoofdstuk over de zekerheid afgesloten. Vorige keer hebben we erop gewezen wat God werkt. Wat God doet om ons tot die zekerheid te brengen. U weet het nog wel. Christus gestorven voor ons. Wij gestorven met hem. Wij zelf gestorven aan alles van onszelf. Alle hoop en moed opgegeven om ooit nog door iets van onszelf zalig te worden. Maar dan ook te leven. Alleen in en door Christus. En vanavond hebt u het gehoord. Het woord van God. Het woord van Christus. Neem het serieus. Weeg het zoals het is. De waarheid van God. Misschien is er vanavond iemand, dan sluit ik af, die zegt, zou God dat nou doen? Zou God nou echt tot mij willen spreken? Dat hele mooie tekst in de Bijbel. De Heer zegt, beproef mij daar nu in, of ik u niet zal openen de vensteren van de hemel en zegen afgieten. Proef me maar. De Heer zegt, beproef het maar. Vraag het maar. Roep maar tot mij, of ik dat niet zal doen. Ik zal het doen. Echt waar. Roep me aan in de dag van de benauwdheid en ik help u eruit. Tot zover. Oudeling van Horssen, wilt u met ons eindigen? Ja, vragen, ja. Ja, ja, zeker. Als er nog vragen zijn, dan mag dat. Excuses, ik... Ja, zeker. En ook waar je, of je een achtergrond hebt waarop alles toch ja, minder helder is, dan kunnen mensen daar soms ook een leven lang door achtergrond worden.
Ja, echt waar.
En ook de zekerheid heel erg wat te
luisteren. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik herhaal het even voor de mensen die meeluisteren, dat de vorm van godsdienstige ligging, om maar zo te zeggen, waarin je opgevoed bent, natuurlijk heel erg van invloed kan zijn op het verkrijgen van zekerheid. He, als er bepaalde dingen gesteld worden, bijvoorbeeld hele extraordinaire belevenissen bijvoorbeeld, die noodzakelijk zijn om tot zekerheid te komen, of überhaupt dat zekerheid iets is wat voor weinigen weggelegd is, of dat weinig kinderen van God hebben, of dat inderdaad zekerheid helemaal niet nodig is, he, dat dat iets is wat helemaal niet het wezen van het geloof uitmaakt. Ja, dat kan heel veel verwarring geven. Heel veel onduidelijkheid. Maar uiteindelijk is het spreken van God het enige wat het verschil kan maken. En daarom, je kunt mensen heel veel onderwijs geven en proberen heel veel gedachtegangen te veranderen of te toetsen aan het woord. Maar uiteindelijk is het spreken van God in het leven het meest fundamentele. En daarom durf ik toch, ik weet uit ervaring van mijn leven, daarom durf ik dat toch te doen. Dat de Heer dat ook echt doet. Echt mensen in mijn leven geweest die zo hebben geworsteld en zo vastliepen. En dat je eigenlijk op geen enkele wijze nog iets kunt toevoegen en ze dan zo naar huis stuurt en zegt, beproef hem dan erin. En dat ze dan een week of twee weken later belden en zei, de Heer heeft echt gesproken. Ja, dat is een grotere vreugde kun je niet hebben. Ja. Nog meer vragen of opmerkingen? Mag ik gerust straks nog naar aflopen. Maar, nee? Nou, Theo, jou alsnog toch.
Wie wilde nog een psalm opgeven om te zingen?
Wie?
Psalm 62, vers 1.
62, vers 1. Psalm 62, vers 1. Ik zoek hem even op. Ik ken hem niet uit mijn hoofd. Mijn ziel is immers stil tot God. Dat is de beste houding van een kind van God. Stil tot God en God laten spreken. Psalm 62, vers 1. Zelf een psalm zingen, dat is 95 vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 4. Als u nou thuis bent, heb u tijd om nog wat te lezen. Dordtse Leerdeels, hoofdstuk 1, artikel 16. Dat toch als toevoeging, die een levend geloof in zich niets ervaren, dan gaat hij uitleggen wat ze moeten doen. Voor het zwakke, het kleine geloof. Maar wel zekerheid en licht, maar niet zoals Rijlen bedoelde, denk ik. Zullen we samen nog danken en bidden. Lieve ontfermer, want dat bent u. Wat mooi dat we net mochten zingen. Mijn ziel is immers stil tot God. Een betere plaats is er niet op de wereld. Samen met God en dan zwijgen. En God, God laten zijn. En wij mensen, zondaar. Zo staat er vaak in uw woord. Spreekt, Heren, want uw knecht hoort. Woorden Gods, Heren, en dan te geloven dat u waarheid bent. Wij niet. Heren, bij ons is de leugen, maar bij u de waarheid. Bij ons de dood, maar bij u het leven, eeuwig leven. Bij ons de duisternis, maar bij u het licht. Bij ons gevangenschap, maar bij u vrijheid. Geef dat we het beide mogen zien, om gelukkig te leven. In Christus alleen. Vrij van zonde. Heren, u hebt gezegd vanavond, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Dat wilt u geven. Heb dank voor hetgene wat u gegeven hebt deze avond. U hebt het beloofd dat het niet ledig tot u terug zal keren, want het zal zijn kracht doen. In ieders hart. Want het hebt u beloofd. Maar geef dat het mag zijn. Een vrucht tot eer van u. En tot zaligheid van onze zielen. Wees zo met ons. Heb dank wat u Jasper de woorden gaf. Duidelijk. Dat het meegaat, ons leven in. Dat het beklijft, Heren. En wilt u dat levende geloof versterken, al is het zwak. Al moet het zo zijn, Heren, wat ik ooit hoorde van die vrouw, die echt een kind van God was. Die moest gaan sterven, een week voor sterven, zei ze. Heren, mag ik het nog eens horen. Ik ben uw heil alleen. En de Heren zei het. En ze kon sterven. Heren, heb dank. Zie ons aan in uw dierbare Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. In Hem, wie u al uw welbehagen hebt. U hebt Hem gegeven als de enige. De weg, de waarheid en het leven. En Hij wordt geopenbaard in uw woord. En daar gebruikt u uw Heilige Geest nog voor. U hebt alles gedaan. En u wacht om zondaren zalig te maken. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.